Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen aan het begin van deze dienst uit Psalm 143, het eerste vers. Psalm 143, vers 1. O Heere, wil mijn gebeden horen. Neig tot mijn smeken gunstige oren. Verhoor me, o Oppermajesteit, om uw trouw aan mij gezworen. Verhoor me om uw gerechtigheid. Het eerste vers van Psalm 143. Ook vanmorgen, gemeente, worden ons de woorden van Gods heilige wet voorgehouden. Wij luisteren daarnaar met eerbied en zingen. Vervolgens, het tweede vers van Psalm 143. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Dat is het tweede vers van Psalm 143. Te zingen nadat we geluisterd hebben naar de woorden van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os en noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Wij lezen nu Gods heilig woord en wel uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Een gedeelte uit het 2e hoofdstuk, Marcus 2, vanaf het 1e vers en afwijkend van wat u ziet staan, wat overigens mijn opgave aan de koster was, niet Marcus 2 vers 1 tot en met 13, maar tot en met 17. Marcus 2, vanaf het 1e tot en met het 17e vers.
En na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen, en het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden vatten, en hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengende een geraakte die van 4 gedragen werd, en niet kunnende tot hem genaken overmits de scharen, ontdekte zij het dak waar hij was, en dat opengebroken hebbende, lieten zij het beddeke neder waar de geraakte op lag. En Jezus hun geloof ziende, zeide tot de geraakte, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommige van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten, wat spreekt deze al dus godslasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En Jezus terstond in zijn geest bekennende, dat zij al zo in zichzelf overdachten, zeide tot hen, wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter te zeggen tot de geraakte, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en neem uw beddeke op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonde op aarde te vergeven, zeide hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op en neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op, en het beddeke opgenomen hebbende, ging hij uit in alle tegenwoordigheid, zodat zij zich alle ontzetten en verheerlijkte God, zeggende, wij hebben nooit zulks gezien. En hij ging wederom uit naar de zee, en de gehele schare kwam tot hem, en hij leerde hen. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zittende in het tolhuis, en hij zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde als hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen, want ze waren velen en waren hem gevolgd. En de schriftgeleerden en de fariseeën ziende hem eten met de tollenaren en de zondaren, zeiden tot zijn discipelen, wat is het dat hij met de tollenaren en de zondaren eet en drinkt? En Jezus dat horende zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Zover de schriftlezing.
Gemeente, laten wij ons stellen voor Gods heilig aangezicht en hem eerbiedig bidden om zijn onmisbare zegen. Wij gedenken onze broeder Noordegraaf en danken de Heere voor het feit dat hij in de afgelopen week van de behandelend arts een goed bericht heeft ontvangen, namelijk dat hij na de operatie die hij moest ondergaan geen verdere nabehandeling behoeft. Er is ook reden tot dankzegging vanwege het feit dat onze zuster Ina van Voorden weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Vorige week hebben we gebeden voor broeder Bongaerts in verband met het feit dat hij mogelijkerwijs moest worden opgenomen in de Daniel de Hoed kliniek. Hij is niet opgenomen, maar wacht nu op de oproep voor een eventuele operatieve ingreep. Aan het begin van deze week is onze broeder Schipper in het IJsseland ziekenhuis opgenomen. Het bleek nodig dat hij op de hartbewaking opgenomen moest worden. Inmiddels is hij nog in het ziekenhuis. Het ziet er naar uit dat hij morgen thuis mag komen. Maar onze zuster van de Oever is aan het eind van deze week eveneens in het IJsseland ziekenhuis opgenomen en ook op de hartbewaking. Laat ons de Heere bidden voor alles wat we nodig hebben. Wij hebben elkaar, Heere, opgeroepen om voor uw aangezicht te verschijnen en tot u te gaan in het gebed. Wat zou een dienst van het woord zijn als daaraan de dienst van het gebed zou ontbreken? Dan zou dat, Heere, een vertoon van onszelf zijn. Dan zouden we daarin tot uitdrukking brengen dat wij zelf wel zouden kunnen beschikken over uw woord. We lezen het en we menen het te begrijpen en we kunnen het uitleggen en we zullen het aanhoren en we zullen het met onze mogelijkheden verwerken en onszelf een zegen daarvan geven. Dat zou een illusie zijn, Heere. Wij zijn hier samengekomen onder de aanroeping van uw heilige naam. En aan het begin van deze dienst hebben we het al uitgesproken dat onze verwachting is van u, Heere, die de hemel en de aarde hebt geschapen en die de trouw bewaart, die blijft bij uw woord van geslacht tot geslacht en die niet laat varen wat uw hand begon. En daarom is ons gebed, Heere, tot u. Wat zouden we kunnen doen en wat zouden we kunnen luisteren en spreken als we daarbij u niet nodig hadden? We hebben u nodig, Heere. En daarom ook in deze dienst vouwen we onze handen en sluiten we onze ogen. En zoeken we in het gebed, o Heere, u met de bede of u ons horen wilt en met ons zijn wilt. En of u kracht wilt verlenen aan het woord dat gesproken zal worden. En dan vragen we het Heere met de woorden van dat psalmvers dat we inmiddels al gezongen hebben. O Heere, wil onze gebeden horen. Neig tot ons smeken gunstig uw goddelijke oren. Wilt u zich over ons heen buigen? Wilt u neerdalen? Wilt u afkomen uit de hemel en zelf met uw genade en uw geest en met uw majesteit zelf in ons midden zijn, Heere? Verhoor ons, o oppermajesteit. Nee, niet ter wille van wat wij zijn en wat wij doen en wat wij hebben meegebracht. Als we daarover nadenken en als we u dat beleiden, dan geeft dat reden te meer, Heere, om eraan te wanhopen. Dan bidden we wel, maar dan beseffen we, er is geen enkele reden en er is bij ons geen enkele grond. En dat is ook zo. En dat beleiden we ook. We komen met onze schamelheid, Heere. En met dat wat alleen maar ons maakt en ons neerzet als mensen die het niet verdienen dat u naar ons hoort en ons bedient uit de volheid van uw ontferming. Maar daarom, Heere, we vragen het om uw trouw en om uw goddelijke deugden, om wie u bent. Het is in de weg van de inzettingen van uzelf dat we ook vanmorgen weer samengekomen zijn. En dat uw woord gelezen is en dat we straks, als u het ons geeft, zullen horen naar de uitleg van de schriften. En naar de lijnen die vanuit de schrift getrokken kunnen worden tot op ons eigen hart. En dan zal het opnieuw zo zijn als u het geeft. Dat er vanuit dat goddelijke, dat eeuwige, dat oude en beproefde, dat kostbare woord van u iets gezegd wordt wat van eminent, van niet te overschatten betekenis in ons leven is. En geeft dat we het zo ontvangen. En dat ons dat een reden te meer geeft om diep voor u neer te buigen, ook in de erkenning van onze zonde en schuld, Heere. En laat in dat andere psalmvers dat we gelezen hebben iets mogen uitkomen van wat ons niet onbekend is. Ja, Heere, geef dat we het beoefenen. En dat het telkens weer ons tot u brengt. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar, voor uw gericht dagen. Want niemand zal in dat gericht, in dat goddelijke oordeel, daar zelfs zijn hart, zijn geweten hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw goddelijk gezicht, voor de heerlijkheid waarmee u zich ombrengt. Wie zouden we zijn, Heere? Maar doe het in uw ontferming en genade. En zie zo ook op ons en op onze kinderen neer. We zijn hier in dit kerkgebouw en anderen luisteren met ons mee. Dat is ook een voorrecht door de gave van de moderne techniek. En als het op deze wijze aangewend wordt, dan mag het tot zegen zijn. Maar laat het ook tot zegen mogen zijn, Heere. En kom er dan zelf in mee. We zullen vanmorgen, als u het geeft, luisteren naar een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Naar uw weg in deze wereld, Heere Jezus. Uw weg als God uit God en licht uit licht, die bekleed was met macht en majesteit en heerlijkheid. Maar die u openbaarde als een mens. Als een mens waaraan ook de gevolgen van de zonde zichtbaar waren. Als een die zich vernederd heeft, maar die in bewogenheid en in de worsteling om het behoud van zondaren u weggegaan bent. Als de grote profeet en leraar die de verborgen raad en wil aangaande de zaligheid van zondaren in deze wereld hebt geopenbaard. En als de koning die de machthebbende bent en die de zieken en de boze geesten en de kwalen hebt uitgedreven. En die mensen die ten dode toe ziek waren of die behept waren met allerlei kwalen en die zorgen en moeiten hadden, weer gezondheid gegeven hebt. Zo'n God bent u. Heere, wilt u het nog zijn? Dan bidden we dat, opdat onze geestelijke kwalen, o Heere, genezen worden. Opdat we bediend mogen worden uit de volheid van uw genade. Opdat we mogen ervaren, Heere, dat u nog dezelfde bent. En dat uw naam is Jezus, dat is zaligmaken. verlosser van de zonden. We bidden dat ook, Heere, voor de moeite en de zorgen die het leven meebrengen. Want deze geschiedenis laat zien dat u daar ook oog voor had en hebt. En dat ook met al die dingen tot u mogen komen. U wijst een mens niet af, een jongen of een meisje, of wie we ook zijn, Heere. We mogen ermee tot u gaan en het u voorleggen of u zich ontfermen wilt over ons leven. En dan zullen we vanmorgen horen over een geraakte. En in de geschiedenissen van het evangelie gaat het over blinden en doven. En gaat het over kreupelen en melaatsen. O Heere, u kent ook onze zorgen en moeite. Ze zijn er ook onder ons. Die behept zijn met kwalen of met een handicap. Heere, wij mogen u vragen of u erin voorzien wilt. O de wonderen die u eertijds deed, nee, zo niet meer. Uw openbaring is een andere geworden in dat opzicht. Maar u wilt toch tonen, Heer, in alles wat ons neerdrukt, dat u ervan weet. En dat u de lasten wilt verlichten. En dat u het leven wilt verlossen van het verderf. En dat u met ons zijn wilt en naar de mate van ons kruis ook kracht verlenen wilt. Ik bid u ook, Heer, en dat is ook de les van deze geschiedenis. Of we nog dragers, of we nog meedragers zullen zijn. Die tillen aan onze nood en die ervoor worstelen, die erom worstelen voor uw aangezicht. Geef dat ook in het midden van de gemeente, Heer. We dragen diegenen aan u op, wier namen we noemden. Ootmoedig danken we u dat onze broeder Noordegraaf een goed bericht van zijn arts ontvangen mocht. Blijdschap is er bij hem en bij degenen die hem omringen. Laat dit alles opnieuw tot u mogen brengen. Heren, als de dingen in ons leven knijpen en als er vrees en zorg is, ja, dan willen we tot u gaan. Maar geef dat het ook in deze omstandigheden is. Om u de lof te brengen, en al kunnen we het niet, u wilt het ons geven, Heren, want daartoe geeft u uw zegeningen, opdat het ons tot bekering leidt. Wilt u met onze broeder zijn, Heren, gedenk hem in alles. We bidden dat ook voor Ina, die weer thuis komen mocht. Het was een moeilijke weg. De weg van het krijgen van het kindje, Mark, Ina met Arjan en hun gezin. En toen was er tegenslag, maar nu mocht ze weer terugkomen uit het ziekenhuis. En zegen, Heren, de behandeling die er was. En laat ook in deze weg de lof van uw naam gekend mogen worden. In al deze dingen wilt u dat we uw naam erkennen. Laat dat er mogen zijn. Geef ook verdere krachten en herstel en alles wat nodig is. We bidden u voor onze broeder Bongaerts, die zich moet voorbereiden op een operatie. Wilt u met hem zijn en hem kracht geven en geef dat hij het van u verwachten mag, Heren. U die de verwachting die op u gericht wordt niet beschaamt, in welke weg dan ook. Wees met hem en zijn vrouw in al deze wegen. We gedenken onze broeder Schipper. Het was een grote schrik aan het begin van de week. En er zijn ook zorgen. Er is ook reden tot grote zorg eigenlijk wel. Omdat er toch sprake is van een hartaandoening. Heren, gedenken. En breng hem weer thuis. En wilt u zijn hart versterken in dubbel opzicht. En laat ook zijn hoop van u mogen zijn, Heren. Wij bidden dat ook voor zuster van de Oever. Wilt u ook met haar zijn. En haar nabij zijn, ook in haar eenzaamheid. En laat haar gebed tot u zijn. O Heere, geef heil en geef zegen in de weg waarin u een mens leidt. Zo wacht het alles op u. Heere, we zien op tot u. Wilt u met uw geest in ons midden zijn. Ons kracht en genade schenken. En ons werkelijk, ja werkelijk aanspreken door uw woord. Zodat we weten, ieder heel persoonlijk, jongeren en ouderen. Dat ook deze eenvoudige, maar zo diep ingrijpende geschiedenis in de schriften is opgenomen met het oog op ons eigen leven. We bidden u voor de slachtoffers ver weg. O Heere, wat een moeite, wat een zorg. Wat een vreselijke dingen. En we hebben onze vragen en we komen er niet klaar mee. Maar het dient ons heel persoonlijk bij u te brengen. Want het oordeel dat over dat deel van de wereld is gegaan, Heere, wij verdienen het. Geef dat we buigen voor u en laat dat voor ons de zegen. En het effect zijn van de berichten die we horen en zien. Verhoor ons, Heere. Wilt u zo in deze dienst met ons zijn? Geef een stem om te spreken en geef oren om te luisteren. Ja, bovenal een hart. Een hart dat door uzelf wordt aangeraakt. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen het Psalm 147. Psalm 147, het tweede en het zesde vers. Psalm 147, vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hunne smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Het tweede vers en vervolgens ook het zesde vers uit Psalm 147. Er zijn nu, zoals we dat gewend zijn, twee collecten. De eerste is voor de eredienst. De tweede voor de kerkelijke kassen en straks na de prediking is de collecte voor de kerk. De Heere zegene u en hij zegene uw gaven. Gemeente, ik hoop met u in de komende weken, als het ons gegeven wordt, te luisteren naar enkele gedeelten uit het Marcus-evangelie. Vanmorgen het eerste gedeelte van de geschiedenis waarin ons verteld wordt dat de Heere Jezus een geraakte, een verlamde geneest. De tekst wordt gevormd door de versen 1 tot en met 5 uit Marcus 2. Marcus 2, de versen 1 tot en met 5. Wij lezen dat gedeelte nogmaals. En na sommige dagen is hij, de Heere Jezus, wederom binnen Capernaum gekomen. En het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengende een geraakte, die van vier gedragen werd. En niet kunnende tot hem genaken, overmits de scharen, ontdekten ze het dak waar hij was. En dat opengebroken hebbende, lieten ze het beddeken neder waar de geraakte op lag. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Tot zover. Geliefde gemeente, het woord dat ons vorige week en ook wel een eerdere keer aangaande de Heere Jezus is verkondigd, aangaande hem die komen zou, het luidde: Ziet, hier is uw God, geprofeteerd door de dienstknecht van de Heere Jesaja, die het zeggen mocht en moest tot dat volk dat nog in zonde zat en zich van de Heere afwende. Maar over het oordeel heen mocht hij het prediken: Ziet, hier is uw God. En vorige week hebben we gehoord wie hij was die daarmee wordt aangeduid en welk werk hij doen zou nadat hij op de aarde zou zijn gekomen. We hebben gehoord, gemeente, en u herinnert het zich nog wel, voor zover u vorige week aanwezig was. We hebben gehoord dat van hem gold en geldt dat hij de koning is in zijn kracht. Want, zo heeft Jesaja geprofeteerd, ziet, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke. Hij zal komen met een sterke hand en met een uitgestrekte arm, en zijn arm zal heersen. Hij, de koning in zijn kracht. We hebben ook gehoord dat diezelfde koning de overwinnaar is die zijn loon meebrengt, ziet. Zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij is de overwinnaar met zijn loon, met zijn buit. Hij zal vrucht dragen op zijn werk. En toen hebben we gezien dat die koning, die krachtige koning, die overwinnaar met zijn buit, dat hij dezelfde is die als een herder zorgt en die zich als de goede herder ontfermt over zijn schapen. Want, zo mocht dezelfde profeet Jesaja het profeteren, ziende op hem die ooit van zichzelf getuigen zou: ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor zijn schapen en ik ken de mijnen. En de mijnen worden van mij gekend. Jesaja profeteerde het: hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en de zogenden zal hij zachtjes leiden. De herder in zijn zorg. Zo zou hij komen. En gemeente, zo is hij gekomen. In de volheid van de tijd, hij geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, zo is hij gekomen, als de herder in zijn zorg, als de overwinnaar met zijn buit, en als de koning in zijn kracht, in zijn overmacht, met de macht van zijn sterke hand en van zijn uitgestrekte arm. Zo is hij gekomen. Nee, dat werd in eerste instantie niet gezien. Maar degenen die hem ontdekten, die door Gods genade geopende ogen ontvingen en die tot hem geleid werden, die aankwamen door goddelijk licht geleid, de herders en de wijzen, en ook Jozef en Maria, en later Simeon en Anna en anderen, ze hebben het in hem gezien, dat het in hem vervuld was, de profetie van Jesaja: ziet, hier is uw God. En gemeente, dat is niet gebleven bij de eerste periode van zijn leven, want toen hij door zijn vader als het ware uitgestoten was in de wijngaard op zijn 30-jarige leeftijd, toen hij was ondergegaan in het water van de Jordaan, en toen de Heilige Geest op hem was neergedaald, en toen zijn vader het van hem gezegd had: ziet, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie mijn goddelijk hart en welbehagen heeft. En toen zijn vader hem gewezen had de weg die hij gaan moest, en toen hij zich aangegord had om zijn werk ook te verrichten en alles te doen wat zijn vader hem had opgedragen, toen is het gebeurd. Toen kwamen ze. Toen waren er, oh jawel, naast de vele anderen die alleen maar voor de vorm kwamen en uit sensatie. Maar toen kwamen ze, die het gingen ontdekken. Hij is het, hij is het. Ziet, hier is uw God. De koning in zijn kracht. De overwinnaar met zijn buit. En de herder in zijn tere zorg. Met een bewogen hart. Hij die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En zo heeft hij ze getrokken. En zo heeft hij ze ontfermd, zich ontfermd. Gemeente, als illustratie, en meer dan illustratie, als een les voor ons, en als een aanwijzing van dat het werkelijk waar is, dat hij degene is die komen zou. Als illustratie mogen we vanmorgen deze geschiedenis, althans het eerste daarvan, lezen en horen als het gaat over hoe de Heere Jezus zich openbaart, inderdaad, als de machthebbende. Vanmorgen twee dingen. De toevlucht tot deze machthebbende en, o wonder, de ontvangst door deze machthebbende. De toevlucht tot en de ontvangst door deze machthebbende. De geschiedenis waarnaar we vanmorgen luisteren, die verplaatst ons, gemeente, naar de tijd dat het toch niet zo lang geleden was dat de Heere Jezus zijn werk begonnen was. Zijn eerste wonder had hij verricht in Galilea, in Cana. Nadat hij zich zijn discipelen geworven had, was hij gegaan naar de bruiloft die al daar gehouden werd. En daar had hij ook zijn almacht geopenbaard, waar hij het water in wijn had veranderd. Maar toen was hij naar het zuiden getrokken met zijn discipelen en had zich geopenbaard in de stad van God, Jeruzalem. En daar had hij gepredikt. En daar had hij zich geopenbaard. En daar had hij wonderen verricht. Maar daar in Jeruzalem, daar bleek het waar te zijn heel schrijnend. Dat wat Johannes in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie schrijft: hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze moesten daar, in dat hooggeestelijke, in dat hooghartige Jeruzalem, van hem, die armzalige profeet, met zijn dialect uit Galilea, ze moesten van hem niets hebben. En zo zien we dat hij al heel spoedig weer opnieuw naar Galilea vertrekt. En nu naar Capernaum. Capernaum, jongens en meisjes, wordt wel genoemd zijn stad. De Heer Jezus had daar kennelijk een gehuurde woning, althans enige tijd is dat wel zo geweest. En het was heel dikwijls dat hij in en vanuit Capernaum zijn werk verrichtte. Daar predikte en binnen de muren van de stad Capernaum zijn wonderen verrichtte. Wel nu, zo is het ook in de geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vraagt. Hij is in Capernaum. En de mensen hebben het tegen elkaar gezegd, want het gerucht is hem al vooruit gegaan. Jezus is er weer. Je weet wel, die profeet uit Nazareth. Hij is thuis, zo vertellen de mensen elkaar. En ze weten, waar hij is, daar gebeuren wonderen. Daar gebeuren dingen die je nog nooit gehoord hebt. En ze vertellen het aan elkaar. Heb je het nog niet gezien? Wel, kom mee. We gaan naar hem toe en we luisteren naar hem en we zien wat er nu weer gebeuren zal. En de toeloop, we lezen het hier in het tweede vers. De toeloop is zo groot zelfs, dat het huis waar hij is, misschien zijn eigen woning wel, dat het uitpuilt van de mensen. In alle kamers, daar staan de mensen en ze leggen hun oren te luisteren, zodat ze het maar horen zullen, tot buiten toe staan ze. En in het evangelie van Matthäus staat zelfs dat de mensen uit alle delen van het land naar hem toe komen. Zelfs hier weten de schriftgeleerden en de fariseeën hem te vinden. En, zo lezen we, hij sprak tot hen het woord. Heel eenvoudig. De Heere Jezus was geen wonderprofeet in die zin dat hij met allerlei mirakels en met allerlei opzienbarende gedragingen de aandacht van de mensen trok. Wat hij deed, het was niet anders dan het woord prediken. Dat was zijn eerste taak, dat was zijn opdracht. Dat had de Vader op zijn hart gelegd. En dat had hij, de getrouwe profeet, de zoon van de Vader, dat had hij aan zijn hart gekoesterd. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. En het is dat woord waaruit hij put en dat hij voorlegt aan de mensen, om ze op te roepen tot geloof en bekering. Hij was de profeet van de Allerhoogste, die gezonden was om het woord van God te brengen. En dan, terwijl de menigte daar samen dromt, dan komen daar ook vier mannen aan over de straat, met in hun midden nog een vijfde. We lezen in het derde vers, en er kwamen er tot hem, brengende een geraakte, die door vier gedragen werd. Een geraakte. Deze man kan zelf niet lopen. Hij is verlamd. Wellicht alleen aan zijn benen, of misschien nog wel meer. In ieder geval, hij was niet in staat om in eigen kracht tot die woning en tot de Heere Jezus te gaan. Was je in die tijd, gemeente, wat wij nu noemen gehandicapt, dan was je situatie wel heel beklagenswaardig. Want dan moest je het van anderen hebben die voor je zorgden. De mensen die een handicap hadden, dat waren in die tijd de verschoppelingen. Die bij de poort moesten gaan zitten om te bedelen. Nee, zo had de Heer het niet bedoeld. Want in het Oude Testament, daar staan de voorschriften, dat er geen armen en bedelaars in het volk mogen zijn. Maar de godsvrucht van het volk was kennelijk niet zodanig dat ze ook dat concrete gebod van de Heer opvolgden. En dan komen we er op een andere plaats in het evangelie inderdaad tegen die moeten bedelen. En zelfs één die moet zeggen, en wat een triest getuigenis. Ik heb geen mens. Er was niemand die zich over hem ontfermde. Ja, dan deze. Wat is dit een bevoorrechte man? Hij had vrienden. Hij had echte vrienden. Vrienden in de nood. Vrienden die het niet alleen hielden bij troostwoorden en hartelijke raadgevingen, maar die ook daadwerkelijk iets voor hem deden, letterlijk. Ze grepen hem aan en ze brachten hem tot die plaats, wat de beste plaats is, we horen er nog van. En net als vele anderen heeft ook deze verlamde man kennelijk van de Heere Jezus gehoord. En hoe het allemaal gegaan is, wij weten het niet. Of het initiatief van die vier afkomstig is of van hemzelf. Maar in ieder geval, hij wil naar de Heere Jezus toe. De nood van zijn verlamd zijn, in ieder geval. Ja, meer dan dat, we horen het nog. Maar de nood van zijn verlamd zijn, woog hem zeer zwaar. Hoe het ook, hij hoorde van de Heere Jezus en hij had nog meer gehoord, want er was daar al heel wat gebeurd in de stad Capernaum. Was daar niet een bezetene geweest, een die door de duivel bezeten was en die van zijn kwaal genezen was? En was daar niet dat wonderlijke gebeurd in het huis van Petrus, De schoonmoeder van Petrus, die ziek te bed lag, was die niet wonderbaarlijk genezen? En was daar ook niet een Melaatse geweest die de Heer Jezus gereinigd had? In ieder geval, hij had er moed aan ontleend. En het was zijn begeerte om ook daarheen te gaan. En dat de Heer Jezus leerde. Hij leerde als een machthebbende. We lezen het in het eerste hoofdstuk, vers 22. De Heer Jezus, hij spreekt niet zomaar woorden, maar hij spreekt als een machthebbende. Heel anders dan de schriftgeleerden. De schriftgeleerden, nou die zeiden niet anders dan wat je doen moest. Dat moet je doen en die raadgeving moet je opvolgen. Maar gemeente, daar lag nou net de kwaal van deze man. Doen? Hij kon niets doen. Nee, aan de preken van de schriftgeleerden had hij niets. Want het was een kwaal. Hij kon het niet. Wel nu, hij vindt zijn vrienden bereid om hem bij de Heere Jezus te brengen. Gemeente, even een lijn hier vandaan. Wat een voorrecht. Als je zulke vrienden hebt. Als je vrienden hebt die jou de beste dienst bewijzen die maar bewezen kan worden. Namelijk, je brengen bij de Heere Jezus. Leest u het eens met me mee en ervaart u het, hoe het hier geschreven staat, hoe teer. Brengende een geraakte die van vier gedragen werd. We kunnen vrienden hebben die ons verzorgen en die ons bijstaan en die een schouderklop geven. Maar hier, en dat is toch wel een diep woord, hier staat, hij werd gedragen. Ja, natuurlijk letterlijk, zeker wel. Ze hebben hem misschien op een brancard of een beddeke, zo wordt het hier genoemd, gelegd. En ze sjouwen hem mee, maar dit is dieper. Hij wordt gedragen. In zijn ellende wordt deze man gedragen. En nu zou ik, gemeente, aan mezelf en aan u en aan jullie kunnen vragen, hebben wij zulke vrienden? Dat zou best een goede vraag zijn. En u kunt het nagaan in uw leven en jij, of er zulke zijn die jou dragen, die meedragen in je nood en in je zorgen en in je moeite, of misschien wel heel letterlijk in je handicap of in je ziekte. Maar een betere vraag is niet, heb je zulke vrienden? Maar ben je nou zo'n vriend? Dat is de vraag. Dat is de eerste vraag uit het evangelie op deze plaats. Bent u, ben jij zo'n vriend die de ander draagt, ondersteunt, stut, verder helpt? Letterlijk misschien? Of heel daadwerkelijk, concreet in de dagelijkse dingen van het leven? Want het geloof werkt door de liefde, heel concreet. Maar dan ook daarin dragen, gemeente, dat we de ander bij de Heere brengen. Bij die God, ja, die toen als de Heere Jezus op aarde was, maar die nu in de hemel is. Dragen we elkaar naar de om elkaar biddend kwijt te raken. Ja, in die zin kwijt, dat we hem bij de Heere brengen, maar tegelijkertijd zelf ook vasthouden in onze worsteling. Gemeente, wat een voorrecht. Als er nou in ons midden, en laten we het vanmorgen maar betrekken op onze eigen Jeruzalemkerk, als er nou in onze gemeente zulke dragers zijn, zulke die de nood en de ellende en de zorg van een ander toetsen en kennen en er ook aan meewegen en meezorgen en meedragen. Die worstelen, jawel, misschien wel om de jeugd van de gemeente. Om de jonge mensen die in het midden van dit brandende tijdperk van het leven staan. En die ze bij de Heere brengen. Of ook de ouderen of al die mensen die de Heere nog niet kennen en voor Gods aangezicht zuchten en worstelen. O Heere, geef toch uw heil ook in het midden van onze gemeente. Die ervoor op de knieën liggen. Ze dragen hem naar de Heere Jezus. We lezen dat meer in de schrift. We lezen dat van degene, de moeders of de vaders die de kinderen naar de Heere Jezus brengen. We lezen dat van die vader van de maanzieke knaap. We lezen dat van de hoofdman over zijn slaaf. Het dragen, het brengen van de ander tot de Heere. Gemeente, dat is een opdracht. Dat is een taakstelling vanuit de schrift zelf. Kan het ook anders? Jawel, dat zien we ook in deze geschiedenis. Dat het totaal anders kan. Wat lezen we in het vierde vers? En niet kunnende tot hem genaken vanwege de scharen. Vanwege de scharen? Ja, dat zijn die uitpuilende mensen die daar allemaal in en rondom dat huis staan. En die op sensatie belust zijn en die willen horen en die willen zien. Vanwege de scharen. Maar gaan ze dan niet opzij? Nee, ze gaan niet opzij. Ze zeggen, denk om mijn plekje, dat is mijn plek. En je komt er niet op en je komt er niet aan. Nou, dat zou ook nog herkenbaar zijn, gemeente. Dat is mijn plek. Maar goed, hoe dan ook? Ze schuiven niet opzij. Voor deze vier die met die vijfde aankomen. Naar de Heere Jezus toe. Ze doen geen stap opzij. Ja, ik noemde net die vaders of die moeders die met de kinderen naar de Heere Jezus gingen. Weet u dat het daar zelfs de discipelen waren? Die, laten we het dan maar op de moeders houden, die tot die moeders zeiden, nee, de Heere Jezus heeft geen tijd voor je. Daar kan hij zijn tijd niet mee bemoeien, met kinderen zegenen en zich inlaten met jonge mensen. Nee, dat niet. En dan lezen we, en ik heb het u wel eens meer gezegd, dan lezen we, en Jezus nam het hen zeer kwalijk. En dat is eigenlijk nog maar een zachte uitdrukking, zoals het in onze vertaling staat. Jezus ontstak in woede. Hij was uiterst verbolgen over het feit dat er mensen waren die beletten dat anderen tot hem kwamen. Wel nu, zo gebeurt het hier. Zou het kunnen, gemeente, zou het kunnen dat u, of jij, of ik, een verhindering zijn. Dat anderen tot de Heere gaan. Zou het kunnen? En bedenkt u dan zelf maar hoe dat zou kunnen. Misschien wel door het feit dat uw woorden en uw leven niet eenzelfde taal spreken. Zo was het natuurlijk bij die mensen die daar rondom dat huis stonden. Uit hun gedrag lieten ze blijken alsof ze op de Heere Jezus gericht waren. En alsof ze hem nodig hadden. Maar hun ellebogenwerk liet zien dat hun hart niet op hem gericht was. En God ziet het hart aan. En wat nu te doen? Teruggaan? Nee. Want gemeente, en opnieuw de vraag, herkent u het? De nood maakt vindingrijk. Ze laten zich niet ontmoedigen. Waarom niet? Wel vanwege twee dingen. Vanwege twee dingen laten ze zich niet ontmoedigen. En laten ze zich niet wegsturen. En het eerste motief is, omdat de Heere Jezus daar is. Hij is er nu. Straks is hij misschien wel vertrokken. Maar nu is hij er. En nu. Nu moeten ze hem hebben. Nu moeten ze hem horen. Nu moet hun vriend, nu moeten ze zelf onder zijn zegenende handen komen. Hij is er. En zij moeten er ook zijn. Dat is het ene motief. En het tweede. Vanwege hun nood. Vanwege de nood van hun vriend. Die zodanig op hun hart ligt dat het ook hun nood is. En daarom nu. Nu moeten ze bij hem zijn. Er mag geen uur meer voorbij gaan. Nu hebben ze hem nodig. En nu moet er iets gebeuren. En daarom. Hun nood maakt hen vindingrijk. En dan? Wel, u kent de geschiedenis. Maar laat u een ogenblik verrassen door deze geschiedenis. Ze kijken om zich heen. En dan zegt er een, dan gaan we over het dak. Nou, dat viel ook niet mee. Over zo'n smalle trap of een ladder, wat het ook geweest is. Ze sjouwen hun last de trap op aan de buitenkant van het huis. En ze proberen hem van boven vandaan neer te laten zakken voor de voeten van de Heer Jezus. En hoe doen ze dat? Wel, dan staat er, ze ontdekken het dak. En als we dat zo lezen, dan zien we dat al voor ons. Dan is er één die zegt, oh het dak. Hij ontdekt het dak, maar dat wordt niet bedoeld. Het is een ander woord, ontdekken. Het is het tegengestelde van bedekken. Ze zijn daar op dat dak en dat is een dicht dak. En dan gaan ze de bedekking weghalen. Ze gaan het ontdekken. Ik maak nog verder geen toepassing die hier eigenlijk niet zo bij past, maar ik wijs u er wel even op. Het werk van de ontdekking, van de geestelijke ontdekking, gemeente. Ik geef u toe, het is maar een exegese op de klank. Maar ik, nogmaals, ik geef het u een ogenblik mee. Het werk van de geestelijke ontdekking, dat is dat onze bedekselen weg moeten. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij ontdekt. Hij haalt weg wat er in de weg zit. Wel nu, dat doen deze mensen. Ze halen weg wat er in de weg zit. Ze ontdekken het dak. Ze maken een opening. Wel, dat is natuurlijk best een riskant baantje geweest. Maar stel je voor dat er zo'n tegel naar beneden viel. Het leed zou niet te overzien zijn. Maar de nood maakt niet alleen vindingrijk. Maar de nood maakt ook nog behoedzaam. En ze doen het zodanig dat het gebeurt wat ze wensen. Er komt een zodanig groot gat in het dak dat ze met z'n vieren, en dat zou best wat inspanning gekost hebben. En ze luisteren goed waar de Heer Jezus is en zeggen, hier moeten we zijn. En ze laten hem zodanig neer dat deze man voor de voeten van de Heer Jezus terechtkomt. En dat opengebroken hebbende lieten ze het beddeke neer waarop de geraakte lag. Nou, dat zou wel wat opschudding veroorzaakt hebben. Een storend element. En de mensen, misschien ook wel wat sensationeel gericht. Ze dachten, oh, er gebeurt weer wat. En anderen namen aanstoot. Maar hoe dan ook. Dit is de toevlucht die ze nemen. Ze gaan door alle weerstanden heen. En niets kan hen stuiten. En er is niets wat ze beletten kan. Ze moeten bij de Heere Jezus zijn. Wat er ook tegenin komt, het moet opzij. En ze rusten niet voordat ze hun vriend hebben neergelaten op die plaats waar hij zijn moet. Een illustratie, gemeente, waarvan? Hiervan. Wat de Heere Jezus op een bepaalde plaats zegt. De geweldenaars nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. Kent u het? Weet jij het? Weet je wat dat is? Nee, dan ben je in jezelf geen geweldenaar. Je hebt helemaal geen kracht. Je bent juist een zwakke. Kijk eens naar die geraakte hier. Maar de geweldenaars nemen het met geweld. Ze strijden om in te gaan. Vanwege die twee dingen. Hun eigen nood. En de Heere Jezus die er is. En ze weten het en ze voelen het aan. Dat hoort bij elkaar. Dat moet bij elkaar komen. Onze nood. En de Heere Jezus, die een zaligmaker is. Een gepaste zaligmaker in mijn nood. En dat is hun toevlucht. En ze laten zich nergens door hinderen. De geweldenaars nemen het koninkrijk met geweld. En tot uw troost, is het tot uw troost, ja? De Heere Jezus, die belet het ze niet. Hij staat het ze niet tegen. Hij zegt niet, hou dicht dat dak. Dat zegt hij niet. Weet u, maar dat is achteraf. Hij trekt ze. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een weg was. Een weg van onmogelijkheid. Maar die hij mogelijk maakt. Zodat het toch gebeurt dat ze daar komen. Met de nood van hun vriend en met de nood van hun leven. Het moet op Jezus aan. Is dat herkenbaar? Gemeente, gaat dat nou na? Gaat dat nou na, jonge mensen? Gaat dat nou na? U die bij de kerktelefoon zit, gaat dat nou na? Of dat de stuwing, of dat de drijfveer, of dat de drang in uw leven is. Het moet op hem aan. Geef mij Jezus, want bij hem moet ik zijn. En buiten hem is het niet. En hoe worden ze ontvangen? Nou, voor de Heer Jezus is het geen verrassing, gemeente. Hij wist dat ze eraan kwamen. En hij is ongetwijfeld op zo'n plek gaan staan dat het mogelijk was dat ze kwamen. En hij wist het. En hij had het geluid van het gerommel op het dak niet nodig. Hij wist het. Ze worden door mijzelf. Ze worden door mijn geest getrokken. Hij kende ze al van eeuwigheid. Ze waren al van mij. En ze liggen al op zijn hart. Hij trekt ze en hij gaat zijn wonderen doen. Nou, toch eigenlijk wel een hele spannende geschiedenis. Want nu gaat het gebeuren. Wat zal het stil geworden zijn? Ademloos stil daar in dat huis in Capernaum. Wat zal er nu gebeuren? En de mensen houden de adem in. Wat zal er nu gebeuren gaan? En de Heer Jezus, hij neemt het tafereel in ogenschouw, gemeente. Hij kijkt naar boven. Jawel. Hij kijkt naar boven. En wat ziet hij daar? Ja, daar ziet de Heer Jezus meer dan de blauwe lucht. Daar ziet hij vier hoofden. Ongetwijfeld. En daar ziet hij acht ogen op hem gericht. De mensen, die vier, die zeggen, ja, misschien wel een beetje gevaarlijk over dat gat heen. Misschien zijn ze wel op de knieën gegaan. Ik denk het bijna. Ze zijn op de knieën gegaan, wat een houding. En zo kijken ze wat er nu gebeuren gaat. En ze kijken elkaar eens aan. En de Heer Jezus kijkt naar boven. En wat ziet hij? Ogen vol van verwachting. Sprekende ogen. Smekende ogen. O Heere Jezus, help onze vriend. En dan kijkt de Heere Jezus naar beneden. En dan ziet hij daar die man liggen. En wat ziet hij daar? Daar ziet hij ook ogen. Twee ogen. Vol van verwachting. Vol van hoop. Heere Jezus, red mijn leven. Heere Jezus, Zoon van David, ontferm u mijner. Gemeente, wat een ontroerend beeld. Die vier daar op dat dak, hun halzen uitgestrekt, hun ogen gericht naar beneden. En daar die ene, die machteloze, die misschien zijn arm nog niet eens bewegen kan. Maar zijn ogen zijn gericht op de Heere Jezus. Zie je ze daar, die vijf? En bedenk je de weg waarin ze gekomen zijn en nu? Nu zal het moeten gebeuren. Wie is hij? Die verlamde. Gemeente, hij is het beeld van ons allemaal. Want je leest van die man geen enkele activiteit. Niets. Hij is toch een geraakte. Hij is een verlamde. Hij wordt gedragen. De leidende vorm. En hij lag daar neer. Zo lezen we. Volkomen passief. Volkomen buiten macht om zichzelf te helpen. Zo ligt hij daar. Gebrekkig, hulpeloos, onmachtig, hopeloos. En hij heeft geen naam. Jongens en meisjes. Hij heeft geen naam. En dat betekent. Nou mag u uw naam daar invullen. Als dat nou uw weg is. Als dat nou van jou geldt. Als u moet zeggen, Heere. Dat is nou mijn leven. Gans hulpeloos. Hopeloos. Tot niets goeds in staat. Zo een ben ik. En ik kan niet anders dan aan uw voeten liggen, Heere Jezus. Zo een ben ik nou. Hij heeft geen naam. Het mag uw naam zijn. En het mag jouw naam zijn. Herkent u zich? Zo tekent de Heere nou zondaren. Die tot hem gedreven. Die tot hem geroepen. Die tot hem getrokken worden. Er wordt niks van ze gezegd. Ze zijn het niet. En ze hebben het niet. En ze kunnen het niet. En ze weten het niet. Ze moeten zelfs nog door anderen gedragen worden. O jawel. We zijn niet in alles passief. Nee, dat niet. We zijn actief in het boze. Zeker wel. Maar in het goede. In dat wat ons de zaligheid brengen kan. Zijn we alleen maar passief. En zalig als we passief gemaakt worden. Als we het allemaal opgeven. Als we zeggen, Heere, hier ligt er nou zo een. Zo'n hopeloze, zo'n hulpeloze, zo'n radeloze. Zo een die het niet kan en die het niet weet. Want dan blijft er maar één ding over. Als een hulpeloze aan zijn voeten te liggen. En dan de wetenschap, jazeker. Dan de wetenschap. Ik ga hier niet vandaan. Ik blijf hier. Ik moet bij hem zijn. Nu moet het gebeuren. Want het kan niet anders. O Heere Jezus, help mij, red mijn leven. U bent er wel toe verplicht. Niet vanwege mijn eigen recht. Maar vanwege mijn nood. En zo. Zo de toevlucht tot hem genomen hebbende. En gemeente. Wat valt het dan mee? Ja, wat valt het dan mee? Want wat lees ik nou? Wat lees ik nou? En Jezus hun geloof ziende, dan ziet de Heere Jezus in die hulpeloze man die niets kan en die niets weet en die niets durft, die er alleen maar ligt en die met zijn ogen, met zijn smekende ogen op de Heere Jezus staart. Dan noemt de Heere Jezus dat geloof. Hielden ze dat er zelf voor? Wel nee. Wel nee. Maar daar gaat het niet om. Je vlucht niet als een gelovige. Maar wie tot hem vlucht. En wie buiten hem niet meer zijn kan. Met alles wat me ontbreekt. Met al mijn kwalen en heel mijn moeite. In hem of haar ziet de Heere wat hij er zelf heeft ingelegd. En Jezus ziende hun geloof. En dan. Dan gaat de Heere Jezus spreken. Voordat hij spreken kan. En voordat die vier daar vanaf dat dak gaan zullen roepen. Dan gaat de Heere Jezus spreken. En Jezus ziende hun geloof. Zeide. Zoon. Uw zonden zijn u vergeven. Voordat ik op dat laatste inga, eerst toch iets merkwaardigs. Want wat lees ik hier? En Jezus ziende hun geloof. Wie zijn dat? Wel gemeente, dat zijn die vier. Dat zijn die mensen die daar, en ik heb ze zojuist geschetst, die daar over de rand van dat dak heen zien, en met hunkerend verlangen, en met sprekende ogen, en met een smekende houding, de Heere Jezus vragen, help toch onze vriend. En de Heere Jezus ziet omhoog, en hij kijkt rond. Jezus ziende hun geloof. En ze beoefenen dat geloof, dat door de liefde werkt. Dat geloof dat door de liefde werkt. Dat vanuit de nood voor mezelf naar de Heere Jezus vlucht en een ander meeneemt. Dat geloof ziende hun geloof. Hebben dan die vier plaatsvervangend geloofd voor die ene? Is die ene dan van zijn zonden bevrijd en van zijn verlamming genezen op grond van het geloof van die andere? Nee, dat moeten we niet aannemen. Maar Jezus ziende hun geloof van die vier, en tegelijkertijd de smekende ogen van die ene, Jezus ziende hun geloof. Hij ziet het, want hij werkte het zelf. Hij heeft het zelf in hun hart geplant, hij heeft het geschonken, en nu. O, als er ongeloof is, we lezen het, en de Heer Jezus is er dikwijls tegengekomen, dan staat er ook van Capernaum, hij kon al daar geen wonderen doen. En ik kon zijn woord daar niet kwijt, vanwege hun ongeloof. Maar hier is er geloof, hier sluit het aan. De diepe nood van die vier en de diepe nood van die ene. En het sluit aan op het wonder, wat de Heer Jezus gaat volbrengen. En nu is er nog iets, want we mogen en we moeten, en dat is een reformatorisch beginsel, schrift met schrift vergelijken. Wat lezen we dan in Matthäus? Wat de Heere Jezus tot deze man zegt. Zoon, wees welgemoed. Zoon, vrees niet. Vrees niet. Tot wie wordt dat gesproken in de Bijbel? We komen het nog alles tegen. Vrees niet. Heb maar moed. Het wordt gezegd tot vrezenden. Tot mensen die geen moed hebben. Die het uit zichzelf niet putten kunnen. Wel, zo ligt die man daar. in de dubbelheid van vrezen en geloven. Zo ligt hij daar en zo ziet hij op tot de Heere Jezus. Zoon, vrees maar niet. Vrees maar niet. Je bent hier gekomen met je kwalen, met je zonde. Maar bij mij is er doen aan. Zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Uw zonden zijn u vergeven? Ja, maar daar kwam hij toch helemaal niet voor. Hij kwam toch als een geraakte? Hij wilde toch graag wandelend weg? Hij kwam toch als een die van zijn kwaal genezen moest worden? Hij was toch niet voor zijn zonden naar de Heere Jezus gekomen? En dat was toch zijn verzoek aan die vier geweest? Wij moeten concluderen van wel, gemeente, want de Heere Jezus, hij doet een gepast werk. En nu zegt de schrift niets over alle overwegingen van die man, maar dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. De Heere Jezus, hij geneest, hij redt van het verderf. En hij kroont van goedertierenheid en barmhartigheden. Hij doet nog meer. Hij is God die weet van zonde. Zonde die scheiding maakt tussen de Heere en zondaren. En deze man, hij is gekomen met de totaliteit van zijn verloren bestaan. Mag dat een aansporing voor u zijn? U of jij, die top met allerlei kwalen en moeite, en u die er zo graag van verlost zou zijn, dat mag. Maar vergeet uw zielenkwaal niet. Dat bovenal. En laat dat u aansporen om tot hem te gaan. Want de Heere heeft meer dan die ene zegen. Hij schenkt mild en overvloedig. En hier maakt de Heere Jezus het waar. Dat zijn naam is Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Wat zien we hier, gemeente? Dit. Dat de Heere Jezus niet om de zonden heen gaat. Die zonden, die scheiding maken tussen de heilige God en ons, onheilige mensen. Nu gaat de Heere Jezus eerst die diepe kloof overbruggen. Nu gaat hij zelf dat grote kwaad wegdoen. Hij ziet deze man niet in de eerste plaats als een door zijn verlamming gehandicapte. Maar hij ziet deze man in de eerste plaats als een door de zonde gehavende. En dan is het voor ons de vraag. Is dat nou ook het beeld dat wij van onszelf hebben? Misschien topt u met allerlei dingen. Maar de Heere Jezus, de Heilige God, ziet ons allereerst als één die onderworpen is aan de kwaal van de zonde en van de ongerechtigheid. En laat het ons gebed zijn, Heere, doorgrond en ken mij. En zie of er in mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. O, wat een wonder. Dat de Heer het niet alleen ontdekt. Maar dat hij er ook gaat van genezen. O, wat een wonder. Zoon, zoon, zegt hij. O, hoe teer. Hij daalt als het ware neer over deze man. Zoon, uw zonden. En wat zal er dan volgen? Uw zonden zijn vergeven. Gemeente, dat is niet vanzelfsprekend. Deze man had kunnen verwachten dat de Heere Jezus gezegd had: Zoon, uw zonden beletten het mij dat ik wonderen in uw leven ga doen. Ga eerst maar eens terug. Ga er eerst maar eens voor zorgen dat het probleem van die zonden opgelost is. Maar de Heere Jezus, hij doet het niet. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Hij maakt het waar. De schuld uw volks is uit Gods boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. We hopen daar volgende week, als de Heer het geeft, meer over te horen, gemeente. Maar zo gaat de Heere Jezus zich ontfermen over deze man. Nog veel meer ontvangt hij dan hij had durven hopen. Maar nochtans, hij had op hem gezien in de nood van zijn leven en hij gaat erin voorzien. Voor ons is de vraag, deze vraag, gemeente, hebben we deze machthebbende nodig? Het is van hem geprofeteerd, ziet, hier is uw God. En ik zeg het vanmorgen opnieuw, hier openbaart hij zich, ziet, hier is uw God, hij die het leven vernieuwt van verlost van het verderf. Die kroont met goede tierenheden en barmhartigheden. Herkent u zich? Herkent u zich in de weg van deze man? Is dat de drijfveer in uw leven? Is dat de drang? Is dat de stuwing in uw bestaan? Zegt u, daar lig ik ook. En daar kan ik niet vandaan komen. En dat is mijn gebed. Wel, dan zeg ik tot u. Zoals ooit Naomi tot Rut zei. Zit stil, mijn dochter, mijn zoon. Totdat hij zijn zaak voleindigd zal hebben. Want deze man, deze Heere Jezus, deze grote koning in zijn kracht, deze verlosser met zijn loon en met zijn buit, deze herder met de zorg en de ontferming die hij schenkt, deze zaligmaker, deze man zal niet rusten totdat hij zijn zaak voleindigd zal hebben. Zalig, zalig als ik weten mag dat mijn zaak zijn zaak is. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Amen. Wij zingen Psalm 66, het 8e en het 9e vers. Psalm 88, vers 66, vers 8 en vers 9.
Laten we samen danken en bidden. Als u het gedaan had om die mannen, heren. Als u het zou moeten doen om ons. Dan kan het helemaal niet. Want waren wij door onze ongerechtigheden en alles wat zonde meebrengt bekoord en meegetrokken. Dan had u, o heren, naar deze gebeden en jammerklachten niet gehoord. Maar nu ziet u neer. Nu is het om u en vanuit u en door u. Nu brengt u ze aan uw voeten, heren. En nu is er één, die vriend, die allergrootste vriend, die vriend van u, Heere Jezus, die ook de vriend van verloren zondaren is, de Heilige Geest, die ze draagt in zijn gebed met zijn onuitsprekelijke verzuchtingen, en die ze trekt en roept, uw geest, Heere, ja, u bent het zelf, die ze bij u brengt. En dan gaat het gebeuren. Ik sloeg heilbegerig het oog naar boven. Naar u, heren. En dan ontmoeten vier ogen elkaar. De uwe en de onze. En dan ziet u. En dan ziet u met mededogen, met ontferming. En uw zien is als een alle wonder, heren. O, wilt u wonderen doen. Ook onder ons, dit wonder. Het wonder van de vergeving der zonden. Heren, we danken u voor dit eenvoudige woord. Voor de geschiedenis die ons is overgeleverd. Diepe lessen liggen erin. Geef dat we ze meenemen. En dat we eruit leren. De jongeren en de ouderen. Gedenk ons, heren. Zegen uw woord. Wilt u ook vanmiddag met ons zijn als we opnieuw hopen samen te komen. Leid ons ook dan. En schenk ons te ervaren. Dat u die God bent, u Heere Jezus, van wie het ooit gezegd is en die het ook waar maakt, ziet. Hier is uw God, in het gewaad van het evangelie, om Christus wil, tot zaligheid. Amen. Wij zingen tot slot ook het laatste, het tiende vers van Psalm 66, Psalm 66 vers 10. Verheffen uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.